In onze luik cultuur in een post-corona-samenleving hadden wij al Michael Pas van de acteursgilde in de studio en nu bij ons Robrecht van der Beekje, vakbondsverantwoordelijke van de cultuurwerkers. Welkom.
Goedemiddag.
Eerst even voor de coronacrisis werd de cultuur al getrakteerd op een stevige besparingsronde. Michael Pas zegt daarover dat de minister Jan Bon wel eens wordt afgeschilderd als een cultuurfascist, maar in feite was hij niet zo goed voorbereid en had hij oor naar, naar de voorstellen van de cultuurmedewerkers, ondanks dat ze niet het vuile werk willen doen voor de minister door geld door de grote cultuurhuizen te laten verdelen, heeft hij toch goed geluisterd. Maakt dit soort uitspraken de N-VA salonveeg?
Lap, meteen een kritische vraag in mijn bord. Misschien moet ik eerst wel zeggen dat ik zeker een grote fan van de acteursgilde en ik vind dat ze ongelooflijk sterk gemobiliseerd hebben in de cultuurprotesten door aanwezig te zijn in het parlement. Ik ken ook de manier waarop ze zich verder hebben proberen op te stellen en proberen constructief alleszins die cut op de projectsubsidies van min 60 om die terug te draaien. Dat is ook gelukt. Alleszins voor 1 jaar weten we dat dat even terug op het drogen is. Wat we wel merken is dat dat we wel in een sterke protestmodus zaten, waar het voor iedereen duidelijk was dat er een cultuuroorlog in gang werd gezet met een duidelijke offensief om een conservatief nationalistisch discours meer ingang te vinden. We hebben daar verschillende voorbeelden van Peter de Rover tot anderen, de manier waarop men in bepaalde decreten wou inbreken. We merken nu wel in de cultuursector dat het, en dat zal waarschijnlijk strategisch zijn, er een beetje de houding heerst van ja, kijk, dat was een beginnersfout, de regering was laat gevormd, dat is ook wat Jan Bon zelf zegt. In de officiële communicatie, we hadden daar wat fout ingeschat. Die projectsubsidies, we dachten, ja, dat gaat toch nog over projecten die nog moeten starten. Hè. Dus we doen daar eigenlijk niet veel kwaad mee. Hè. Terwijl ze natuurlijk in de baarmoederkoek, zal ik zeggen, van de creativiteit aan het snijden waren. En nu zitten we, onder dat excuus, om het zo te zeggen, probeert men nu terug gewoon naar het normaal te gaan en te onderhandelen.
Het excuus, want ik denk ook soms dat het protest dat we gezien hebben vanuit cultuur uit 2019 is nog niet zo groot of zelden zo groot geweest. En dat is misschien ook een misvatting geweest van de regering.
Absoluut, ik denk dat dat ongezien was, ja. Nu, wat ik wil zeggen is dat, dat is natuurlijk geen inschattingsfout geweest. Hè. Dus de N-VA zit al jaren in het parlement. Er zitten met verschillende mensen met een mandaat in de cultuurcommissie. Die weten ondertussen zeer goed hoe dat de cultuursector functioneert. En ja, het was ook een intimidatiepoging ten aanzien van de kunstensector. En in de hoop op een verdeel en heers te kunnen spelen. En daar, tot ieders verbazing, ik had wel iets in die richting verwacht, maar toch, het was een fameuze knal. Hè, merken we dat er een heel solidair protest op gang komt. En het mooie is dat dat protest niet bleef bij de kunstensector, maar ook naar de zorg ging, hè, die ook onder vuur lag. En dat we dus op een duur ook voor de VRT allemaal samen solidair zijn opgekomen. En daar heeft, denk ik, team Jan Bon, de regering Jan Bon, zich serieus in mispakt en ook gemerkt van oei, we hebben hier iets geprobeerd, dat ploft in ons gezicht en nu gaan we proberen ons te herpakken en dat op een andere manier te doen. Ondertussen zitten we met een coronacrisis, waarbij dat de kaarten wel serieus geschud zijn. Hè, dat we als cultuursector nog veel kwetsbaarder zijn dan voordien. Extreem kwetsbaar, want we gaan nog veel, ondanks de maatregelen die effectief wel genomen worden, gaan we nog wel serieus een klap krijgen. En is het natuurlijk maar de vraag of dat ideologische agenda van N-VA, dat we al kunnen traceren tot 2012, de kerstreces van Bart De Wever, tot zijn boek vlak voor de verkiezingen. Ik heb daar regelmatig een opinie over gepleegd. Dus dat is al heel lang een bepaalde verwachting om ten aanzien van die cultuursector, de progressieve gedachtegoed, om daar eigenlijk iets tegenover te kunnen zetten. Dat zal waarschijnlijk ook gewoon terug verder gezet worden vanaf het moment dat er een gelegenheid komt. We hebben ook bijvoorbeeld Joachim Polman gehad, die in de Tuesday Talks, noemt dat, van Recto Verso, in debat is gegaan.
Recto Verso, het blad voor de cultuur.
Cultuursector, voilà. Dus dat was een moment dat we die een keer hoorden praten. En tijdens dat debat, gesprek, horen we hem gaandeweg eigenlijk ineens een heel opmerkelijke boodschap brengen, namelijk dat hij, hij werd daar een beetje op aangesproken, op zijn columns die hij voordien ooit in de Morgen heeft geschreven, die soms nogal die uitgesproken tegen de hedendaagse kunst waren, tegen Duchamp, hij was eerder voor de Griekse mythologie. En op dat moment zegt hij van ja, ik ben eigenlijk voorstander, zo van een moment van de waarheid, we zitten hier met de kunstensector aan tafel, gemocht zotten, open spreken, zei hij van ik ben voor een klassieke opvatting van de kunst. En hij bedoelde daarmee van kijk, voor de moderniteit was kunst gericht op het hogere, op iets religieus of iets de grotere ideeën. En vanaf de moderniteit is meer en meer het individu, de mens centraal komen staan met de romantiek, de eigen emotie. En hij zei, ik wil eigenlijk gewoon terug dat soort kunst. Maar dat is dus echt heel uitzonderlijk dat iemand met zijn functie zo'n uitgesproken ideologische uitspraak doet. Hij mag die mening hebben, maar dat is wel iemand met een enorm politiek mandaat, die eigenlijk zegt, ja, alles vanaf de moderne kunst, dat is not my cup of tea. Nu, je kunt dan in je visienota schrijven dat je voor meerstemmigheid bent, maar uw agenda is wel duidelijk, hè? Je wilt wel duidelijk een bepaalde manier van kunst en cultuur naar voren duwen. En dat is iets heel gek met het Vlaams nationalisme, dat zij ten aanzien van Vlamingen, ten aanzien van Vlaamse cultuurmakers, in onvrede zitten. En daaraan zitten trekken en duwen, omdat zij willen dat dat op een andere manier wordt ingevuld. En ze hebben daar, vandaar de openbare omroep, de VRT, onderwijs en cultuur, dat ze daaraan willen werken om hun cultuuroffensief te voeren. En dat zal ook... Dat gaan we in het najaar zien met de herzieningen van het kunstendecreet en de discussie die daarop gevoerd wordt. We hebben dat de vorige dagen gezien met heel de discussie over Geert Hosten en zijn Hitlergroet, dat weggecensureerd moest worden uit de VRT. Dus ik merk dat er in de cultuursector de hoop heerst dat dat allemaal nog wel zal meevallen. Ik heb soms discussies met bepaalde cultuurmanagers die zeggen van geef me dan een keer een voorbeeld van die censuur en die sturing. Dat ik denk, maar allee, hoe kun je daar nu nog naast kijken? Je ziet toch duidelijk dat er een ideologische verwachting is. Je kunt dan zeggen, in een democratie is dat normaal, je hebt die spanningen. Maar dit is niet zomaar een hoop om een andere stem aan bod te laten komen. Dit is duidelijk ook een charge op de democratie zelf. Hè.
Er zijn ook zo liberale stemmen, zou ik zeggen, die zeggen, ah ja, kunstenaars hangen aan het subsidie-infuus en never bite the hand that feeds you. Maar eigenlijk moeten kunstenaars net eigenlijk de vinger op de pols leggen van de pijnpunten van de samenleving. Dus is het dan niet beter als zij kunst maken vanuit een precaire omstandigheid, uit noodzaak om zo de samenleving te dienen?
De hongerkunstenaar. Hoe afzien en vanuit de miserie gaat het dan tot een... Ik denk dat er twee soorten opvattingen op cultuur zijn. De ene waarbij dat je zegt van kijk, dat is dat draagt verschillende zaken in zich. Dat is om ons te kunnen emanciperen. Dat mag zich ook beperken tot puur humanistische thema's. Dat hoeft daarom niet politiek te zijn. En een andere visie die eigenlijk vindt dat kunst en cultuur ons toch wel moet entertainen. Hè. En vanaf het moment dat jij kritisch wilt zijn, dat is goed, maar niet op kosten van de belastingbetaler, want dat is niet hetgeen wat wij willen. Dat is ook wat Pieter erover in de afspraak ook duidelijk had gezegd. Ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat we zitten al in een tijd dat de kunst en cultuur al zwaar onder vuur liggen aan de kant van het neoliberalisme en de vermarkting. Dat hebben we ook de vorige 4 jaar ondergaats gezien. Was de cultuursector, vond ik, in verhouding iets minder combatief tegen. Hè. Er werd eigenlijk meer zo wat werd erbij genomen. Maar aan de andere kant zien we dat er bovenop een nieuw front geopend wordt. Dat is het conservatief-nationalistische front. En daar merkte wel, dus dat is misschien het positieve wel, dat we ook in de protesten gezien hebben, vanaf het moment dat je die kaart, die getrokken wordt, dat er heel felle reacties komen. Ook van iemand als Luc Tuijmans bijvoorbeeld, die heel uitgesproken is.
Hij heeft zijn prijsgeld weggegeven ook.
Bijvoorbeeld, ja. Dus dan zien we ook hoe dat zij gereageerd hebben op de verschillende prijsuitreikingen. En duidelijk zeggen, maar kijk, op die manier niet meer. En dat ging eigenlijk zeer ver, dat heeft mij ook verbaasd. Dat zelfs iemand als Bart Peters uiteindelijk op televisie komt zeggen van ja, die tomaten gooien, uiteraard, dat moet hij dan afkeuren. Maar dat hij, iemand als hem, daar geen probleem meer van maakte, dat de prijswinnaars niet meer opdaagden. Dus dan zie je toch een grote verschuiving in de sector, dat zelfs mensen die vinden van ja, als je een prijs krijgt, je moet ook de beleefdheid hebben om af te komen, die dat oké vinden, die zeggen, er mag protest zijn nu, hier wordt een grens overschreden. En ik denk dat dat ook een uitdaging zal zijn van de volgende maanden en jaren. En dat is iets dat wij als vanuit onze socialistische vakbond, ABVV, ACOD, ook heel sterk zullen blijven doen. Hè. We hebben in de kerstperiode duidelijk het signaal gekregen van Jan Bon, samen met VOCA, van kijk, we moeten kunnen onderhandelen met Vlaams Belang, we moeten samen verder. Hè. Die hebben dat allemaal in de kranten verteld, dat zijn geen geheimen. En heel dat cultuurbeleid is ook een grote voorbereidende oefening om in 2024, als de kaarten goed liggen, om in kartel, dus de Vlaamse nationalistische familie samen, in kartel N-VA met Vlaams Belang een regering te kunnen vormen. En dan staan we wel voor een enorme confrontatie. Dus we zien dat duidelijk.
Dat denk ik ook, dan krijgen we politiek, alleen nog voor enkel politiek gestuurde kunstenaars.
Corona gerelateerd, wou ik nog even vragen. De kunstenaar moet een soort van moderne ondernemer worden. Ze doen aan jobhopping, flexwerken, ze moeten zelf contracten kunnen uitschrijven. Dat maakt hen natuurlijk allemaal extra kwetsbaar, zeker als er zo'n crisis voor de deur staat. En we hebben dan niet enkel de acteurs en muzikanten of zo die in het beeld staan, maar ook heel veel mensen die zo'n show mogelijk maken. Ik denk maar aan techniekers, podiumwerkers, bij de opera, heel veel technisch personeel. Hoe zit het met die mensen? Hoe hebben die de crisis?
Ik denk dat de coronacrisis heel sterk de sterktes en de zwaktes van onze maatschappij heeft blootgelegd. En in de cultuursector hebben we dat uitgesproken gezien op een structureel probleem dat er al lang is. Namelijk dat er heel veel mensen zijn die nog altijd wel een degelijk contract hebben als werknemer. Die zijn ook op het droge, in die zin dat die tijdelijke werkloosheid hebben gekregen. Die kost met een compensatie van de werkgever nog. Sommige mensen, zoals in de opera, die zitten tot december, de 31ste december, zitten die eigenlijk afgedekt. Dus zowel zangers, muzikanten als techniekers, zo hoort het eigenlijk ook, hè, dat er die opvang is. Maar daarnaast zien we een enorm grote groep van mensen die als flexwerker, als freelancer gewerkt hebben, die vanaf de eerste dag eigenlijk in vrije val zijn terechtgekomen. En er zijn ook heel veel kunstenaars geweest die intussen in de media hebben getuigd daarover, hè, van ik zit hier echt vast. Nu, dat ligt echt, dus de corona heeft dat echt blootgelegd, hoe ver dat de liberalisering is doorgedrongen in onze cultuursector. In die zin dat heel veel mensen met opdrachtjes werken, al het voorbereidende werk, de creatie als onbetaalde arbeid doen. Hè, en dan denken van, ik heb toch mijn werkloosheid, ik kan op die manier dat wel regelen. Dus er is daar een enorme liberalisering doorgedrongen. In Nederland is dat nog veel erger met de ZZP's.
Maar ZZP,
voilà, die hebben helemaal geen vangnet. Maar dat zien we nu wel. En dat er nu die klap aankomt, dan zie je van, kijk, ja, dat werkt niet. Hè. Daar zitten we echt in vast. En op dat punt moet ik wel zeggen dat we vanuit de federale overheid wel door het interessante samenspel van linkse partijen met CD&V zien dat daar veel zaken bewogen zijn. Noodmaatregelen, daar wordt aan gewerkt. Er zijn noodfondsen, dus er zijn wel duidelijk engagementen genomen om dat op te vangen. Maar de ideologie is nog steeds, dat lezen we in de visienota van Jan Bon, die op 1 april is uitgekomen, nog altijd een kunstenaar, staat er letterlijk in, een kunstenaar is een ondernemer aan zich. Hè. Dus dat blijft heel ideologisch vastgepind. En je moet het zelf doen. Als je er niet in slaagt, dan zit je er zelf verantwoordelijk voor. Allee, heel die ideologie zit daar diep in. En dat merkt ook bij veel cultuurwerkers, dat ze vinden van, ja, ik moet er gewoon voor gaan, ik moet vertrouwen op mijn talent, parachute, ik heb dat allemaal niet nodig. Arbeidscontracten en arbeidsreglementen, ja, oké, bon, we moeten verder en zo, in naam van de kunst.
Dan was de landing wel hard.
Dan komt dat hard aan, ja. En dat is, ik heb daar heel moeilijke momenten mee gehad, de eerste weken, dat ik in mijn mailbox mensen binnenkrijg, dat ik denk, ja, die zitten compleet vast, die hebben niks niet meer nu. En dan, ik vind wel, dat moet ik wel toegeven, de regering is dan wel tegemoet gekomen. Los van het feit dat er gisteren in de Kamer bepaalde maatregelen die beloofd waren, weer zijn vastgedraaid. Wat dat wel pijnlijk is, en dat we nu nog moeten zien van hoe dat we dat nog verder kan opgelost worden. Maar op termijn zou het heel belangrijk zijn dat we met een andere manier van de organisatie van onze cultuursector komen, dat we echt gaan nadenken over betere aanstellingen, directere contracten. Want een van de problemen is ook dat heel veel mensen indirect werken, via een interimbureau, een derde betaler, Amplo, Smart.
Ja, ik ken bijvoorbeeld gevallen van mensen die al 10 jaar voor de Sportpaleisgroep werken interim. Met interim contracten.
Ja, voilà, kijk, ja.
Of voor Stageco, of een van die vele.
En die kunnen van vandaag op morgen krijgen die
bedrijven. Ze hebben natuurlijk weinig om op terug te vallen. Maar.
En eigenlijk is dat een ontsporing in de sector, want eigenlijk interim is iets dat je voor tijdelijke vermeerdering van werk kunt inroepen. Hè. Er zijn allemaal voorwaarden aan verbonden. In principe moet jij als organisatie dat ook aan je vakbondsdelegatie vragen, of dat je dat logisch vindt, dat er mensen als interim worden aangenomen. Vakbonden staan niet sterk in de sector, die worden dikwijls buitengehouden, dus er is ook niemand om dat aan te vragen. Hè. Dus ja, we zien een enorme toevloed van flexwerkers die via die systemen werken. En ook zelfs met alle goede wil van die organisaties, zoals een Amplo om de zaken correct te regelen, dan nog zitten we nu
Amplo,
wel...
Amplo, voor de luisteraar, is de...
Is één van de interimkantoren en het Sociaal Bureau Kunstenaars, specifiek. Die mogen voor de artiesten het een en het ander doen. Ik wil maar zeggen, ik ga die niet culpabiliseren, hè, dat zij doen hun werk als tussenpersoon, tussen opdrachtgever en cultuurwerker. Maar het systeem is wel van die aard dat dat ondertussen de grootste werkgevers in de sector zijn geworden. Omdat het argument is, een klein organisatietje kan dat administratief niet aan, dus die besteden dat uit. Hè. De kost is dan wel volledig voor de cultuurwerker. Want
dat is iets van een 8% of zoiets.
Ja, die nemen dat is ook een probleem bijvoorbeeld. Hè. Die nemen geen vast bedrag, die nemen een percentage op het volledige bedrag.
Als het over grote producties gaat, waar veel Absoluut. Geld mee gemoeid is, is het zeker niet interessant.
Als decorbouwer met duur materiaal, zou ik gezien. Hè. Dat moet een andere
kost staan.
Maar om dat alles in orde te maken, gelooft u daar zelf in met deze regering, omdat we, en dan kom ik terug op de uitspraak van Jan Bon, tijdens de coronacrisis in eind april of mei, dat hij al gezegd had, liberaal doet dat ook overigens, die huiveren als het woordje belastingen horen of taxen horen, en er zal terug moeten bespaard worden, was de uitspraak.
Ja.
Nu,
de belastingbetaler betaalt.
We hebben cultuur, maar we hebben ook al de zorg gehad, waar we weten dat iedereen op zijn typen heeft gelopen. Onderwijs, waar dat ook niet alles in orde is. En wat hebben we dan nog over onder de Vlaamse bevoegdheid? Dat is milieu, maar daar staan we binnenkort ook met een algemene crisis na corona waarschijnlijk.
Bezig,
dus
ja.
Wat kunnen ze besparen in feite? Dus hebt u niet een beetje schrik dat er toch besparingen zullen moeten komen en dat het de tegenovergestelde richting gaat uitgaan?
Ja, natuurlijk. Dat zijn de krachtverhoudingen die dat we nu moeten zien, wat er kan. We kunnen ons verwachten aan een shockdoctrine van rechts. We zien dat ook bij werkgeversfederaties zoals FOCA. Dat zij nu de kans willen zien om allemaal rechtse maatregelen door te duwen. Fiscale vrijstellingen, overuren, vakantie die opgeschort moet worden. We hebben al een hele lijst van ballonnetjes gezien die werden opgelaten of die werden doorgeduwd. Dus, maar dat is een spel van krachtverhoudingen. Als rechts nu sterk staat en zij beginnen te duwen, dan gaan zij deze crisis natuurlijk als een opportuniteit zien. En als vakbonden vrezen wij daar heel hard voor. Er is echt een hoge nood aan de herfinanciering van de sociale zekerheid. Ik denk dat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat we dat nodig hebben, van de zorg tot alle andere ondersteuningen. Maar dat moet wel betaald worden en dat draait op solidariteit. Dus dat moet in bijgedragen worden. En we merken meer en meer dat er het grote geld belastingsuitzonderingen krijgt, belastingsvrij werkt, zich loszinkt van dat sociaal pact. En als we daar niks aan doen, dan zijn de centen op en dan valt er niet meer veel te herverdelen. Hè. Dus dat is een heel groot gevaar, dat we een sociaal pact hebben sinds de Tweede Wereldoorlog, dat nu op alle mogelijke manieren wordt afgeknepen. En daar moeten wij een zware strijd voor blijven voeren. Dat is iets wat de vakbond heel sterk op zich neemt. Maar ik vrees daar natuurlijk wel voor. En Jan Bon natuurlijk, het is ook raar dat hij iets anders zegt, zegt direct, ja, die factuur, dat zal uiteraard de belastingbetaler zijn. We hebben nu wel de discussies over de vermogensbelasting die moet gebeuren en de belastingsparadijzen. En evidente, dat zijn eigenlijk brave maatregelen. Hè? Dat zijn maatregelen die CD&V in de jaren 80 perfect logisch zou vinden. Maar nu wordt dat als een taboe gezien. Maar het geld zal toch vandaar moeten komen, of er is geen sociaal pact niet meer.
Nee. Er lijkt
We hebben een uitspraak gehad van, dat is even algemeen, we hebben een uitspraak gehad hier van econoom Johan Seynhaven. En die heeft gezegd van, ja, op de 10% de rijkste zou een vermogensbelasting moeten komen, gezien ook de overheidsschuld hier in België, die toch op zijn minst 90 miljard zou opbrengen en dus een vijfde van het BBP.
Ja, ja, ja. U had zelf ook een interessant voorstel betreffende het Koningshuis.
Ja, ja, oké. Ja, maar wacht, misschien eerst reageren op... Ja. op er zijn veel voorstellen geweest die zeggen van drukt geld bij of schrapt een stuk van die staatsschuld. Dat zijn één reeks voorstellen die nu komen. We gaan dat monetair fiscaal oplossen. Een ander voorstel is, we gaan herverdelen, we gaan het geld halen. Persoonlijk denk ik dat we meer naar een totaal andere organisatie van onze economie moeten. Hè, waar we veel meer, dat mensen zelf de economie in handen kunnen nemen en dat wij zelf dan ook de rekeningen kunnen betalen en kunnen produceren wat we nodig hebben. Dus dat is het grote politieke verhaal natuurlijk, waar we nog eigenlijk ver af zijn om die eigenlijke strijd te voeren. Maar het voorbeeld waar jij naar verwees was eigenlijk... dat heeft dan meer over de cultuursector te maken. En ook over dat ondernemerschap, wat je er juist over sprak. Dat is dat nu ook de moment is om de ideeënstrijd te voeren in de cultuursector over de manier waarop dat wij onze arbeid organiseren. En ik had het over een directe aanstelling terug bij de overheid. Dat is ook iets dat Geert Bulus had geopperd, te verwijzen naar president Kennedy in de New Deal. Van kijk, toen... om de maatschappij terug op gang te krijgen. Er zijn heel veel kunstenaars aangenomen om aan de slag te gaan, een soort cultural healing te doen. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk een schitterend idee. Waarom zou de overheid nu niet gewoon, in plaats van fiscale vrijstellingen en zo te geven, een paar honderd kunstenaars aannemen in elke discipline, die aan de slag kunnen gaan, autonoom. En dat idee zelf, dat botste in de sector vrij snel op weerstand. Van ja, wat, staatskunstenaar, directe aanstellingen, ambtenarij, we gaan daar toch niet mee beginnen. Wat dat heel
of
sterk...
men denkt aan de Sovjet-censuur.
Ja, je zit direct terug bij Stalin, als je niet uitkijkt, hè, met zo'n standpunt. En je wordt direct verketterd. Terwijl dat natuurlijk heel gek is, omdat academici en zo eigenlijk allemaal met dat soort mandaten werkt. Ik werk voor de... mijn organisatie is de ACOD, zijn de vakbonden van de overheidsdiensten, dus al mijn collega's in onderwijs en gelijkwaar, die werken met degelijke, veilige statuten, sociaal beschermd. Er is zwaar voor gestreden in het verleden. Dus waarom zouden we dat niet overwegen voor kunstenaars? Hè? Waarom moeten die per se een ondernemer zijn en jobhoppen? Waarom zouden we die mandaten niet mogelijk maken? En dan kwam wel de reactie uit de sector van oei, dat ligt moeilijk. En ik vond dat leuk om met te spelen natuurlijk, omdat in de sector wordt altijd snel gedacht dat we progressief out of the box kunnen denken. Maar hier dacht ik toch al direct van, we zitten toch heel sterk nog in een blue box gevangen om ons nog maar te kunnen voorstellen dat de overheid op die manier, of dat we vanuit de maatschappij op die manier in tewerkstelling zouden kunnen voorzien. En dat was de moment dat Prins Laurent Leopold II begon te verdedigen, de dankbare nar altijd, Prins Laurent. En ik heb dan gewoon op Facebook gezegd van, ja, kijk, het Koningshuis kost qua dotaties misschien 50 miljoen, los van alle indirecte grote facturen. Als je dat omrekent, kunnen daar pakweg een duizendtal kunstenaars voor aannemen gedurende een jaar. Laten we dat doen. Laten we van dichters tot fotografen, theatermakers, even een jaar aanstellen. En dan gaan we binnen een jaar evalueren. We gaan dat aan een brede bevraging doen. Hè. Zo werkt dat toch in democratie. Wat dat we ervan vinden? Gaan we dat geld geven aan het Koningshuis? Daar heb ik nog niet gezegd dat het Koningshuis weg moet. Hè. Gewoon, het gaat over de centen. En gaan we daar dan de kunstenaars mee... gaan we dat dan houden op die manier... Dus dat lijkt me altijd een zeer zinvol voorstel. Ik weet niet of er al een partij is geweest die daar een wetsvoorstel voor wil indienen. Gewoon al om te zien hoe dat dan bijvoorbeeld Vlaams Belang gaat reageren. Want dat is dan wel interessant, hè. Dus eigenlijk zouden
die... Die zijn ook tegen het Koningshuis. In principe... Voor een andere reden dan.
Ja, maar ze zijn ook voor de kolonisatie. Dus dan zitten ze vast met Leopold II natuurlijk. Hè? Dus dat is voor hun een moeilijk. Hè? We zijn ze nu voor de Congo of het koning. Dus, maar ook de liberalen zitten vast. Die moeten gaan kiezen tussen koning en kunst. Hè? Want ze zijn allemaal voor de kunst. Maar ja, de koning, daar moet er toch nog wel een beetje voorzichtig mee zijn dan voor. Dus dat lijkt mij op zich een heel interessant wetsvoorstel, gewoon om te zien hoe dat er gestemd gaat worden. Maar ik vrees dat bij een ludieke Facebook-post zou moeten blijven.
Ik zou het ook willen zien.
Alleen 1000 kunstenaars aan de slag.
Absoluut.
Een soort corona-move, corona-deal. Dus ja.
Ja, nog eens wat betreft die stagehands en zo. Kan daar niks rond gedaan worden? Je hebt in veel sectoren, als je zo lang ergens werkt of zoveel tijdelijke contracten, geeft recht op een vast contract na een tijd, is er niets dat men kan voorzien. En als men ziet toch wel duidelijk dat men telkens wordt uitbetaald door dezelfde werkgever.
Ja.
Zijn daar geen rechten aan te knopen?
Dat is een moeilijke, hè. Hoe ga je die anarchie die daar eigenlijk heerst, in slechte zin dan, hoe ga je dat proberen op te lossen? Ik zie dat nu vooral de overheid heel sterk werkt rond de werkloosheidsmaatregelen. Hè. Ze gaan de referteperiodes opschorten, de toegang proberen te verbreden, dat je werkloosheid op een bepaald niveau blijft. We zitten heel sterk daar rond te werken. Maar ik vind dat we in plaats van over die werkloosheid veel meer rond de werkstelling zouden moeten werken en zouden moeten ervoor zorgen dat er ten eerste centen komt, maar dat we ook de sector stimuleren om terug in betere contracten te voorzien. Dus als het zo blijkt dat jij, dat is niet alleen voor techniekers, maar dat is ook zo voor kunstenaars, uiteindelijk zijn dat wel flexwerkers, maar die werken altijd met de 4, 5, 6zelfde organisaties, alleen toch dikwijls. Dus eigenlijk zouden we daar toch moeten een oplossing voor kunnen voorzien, dat die mensen een deftig rechtstreeks contract kunnen krijgen op een of andere manier, dat, dat die een beetje loskomen van dat interimwerk, omdat dat dus duur is, omdat dat dus de kost ervan ook afgewenteld wordt op die cultuurwerkers. Want je moet dat dan als organisatie niet meer zelf in handen nemen. En daar kan de overheid wel wat in sturen. Dat is ook een eenvoudig ideetje bijvoorbeeld. We hebben in de cultuursector is het zeker zo dat er op langere termijn gepland wordt. Seizoenbrochures worden op voorhand gemaakt, speellijsten worden opgemaakt, 1, 2 jaar op voorhand. Het engagement wordt genomen, mensen gaan koffietjes drinken met elkaar, dat wordt afgesproken, er staat nog niks op papier. Maar het eigenlijke contract wordt gemaakt een dag voor de opdracht, hè? Want ja, anders moeten we dat veranderen. Dus dat is een enorme periode van onzekerheid. Dus als je nu gewoon bij wet zou zeggen, er moet nog geen contract zijn, maar wel een engagementsverklaring. Mm-hmm. Dus dat iedereen dat in zijn handen heeft. Dit ging ik normaal doen op die moment. En dan kun je nog zeggen, in het geval van uitzonderingen, corona, whatever, kunt er allemaal clausules in steken, dan doen we het zo of zo. Maar als je die zekerheid al kunt geven, dan kunnen we bijvoorbeeld al vermijden dat vandaag een minister van Werk, die tegemoet wilt komen aan die groep, dat die tegen de NRVA moet zeggen van oké, er zijn geen contracten, maar als die mensen een mail kunnen voorleggen of een programmabrochure kunnen voorleggen, gaan we dat ook doen. Ik vind dat zeer sympathiek. Ik vind dat trouwens verregaand, de minister van Werk dat wil doen. Dat toont een engagement, dat moeten we aangeven. Hè. Dat heeft die CD&V-minister wel echt proberen doen voor de sector. Maar je moet wel onder ogen zien dat dus voor die... de administratieve diensten van de NRVA enorm moeilijk is. Ineens zit je daar met mails, moet je daarover gaan oordelen. Dus je moet ook die mensen, daar wordt dikwijls een boem aan van gemaakt, maar die moeten wel hun werk kunnen doen. Dus je zit daar in een hele grijze zone op den duur, en die hebben ook de verantwoordelijkheid om dan te kunnen kijken, is deze aanvraag oprecht of niet, hè? Ik kan dat niemand kwalijk nemen als jij zonder geld zit, dat je alle mogelijke middelen inzet om toch te proberen om te overleven. Maar ja, er moet wel een bepaalde regelgeving zijn. Je kunt niet zomaar zeggen van ja, hè, we zullen iedereen dan maar... Of dat je de regelgeving uitbreidt en op een andere manier maakt. Maar als je bepaalde afspraken maakt, moet je er wel toch proberen aan tegemoet te komen. En dat is nu... Dus die willekeur die we daar hadden, die daalt nu af tot op het niveau van de RVA. En dan zitten we daar als vakbond met een hele moeilijke. Waarom? Omdat wij als vakbond in principe opkomen voor mensen die werk hebben. Maar mensen die werkloos zijn, proberen we in dossier ook te behandelen. Dus wij zitten tussen onze leden en de NRVA. Maar als die politiek ondertussen week na week met elke veiligheidsraad nog aan het nadenken is welke uitzonderingsmaatregelen dat ze aan het doen zijn, dan hebben wij dus leden die nu nog altijd, wat betreft april, nog geen duidelijkheid in hun dossier hebben. Omdat dus die wetgeving nog eerst moet goedgekeurd worden. Dan moeten die RVA-diensten zeggen, we gaan het op die manier doen. Dus dat neemt enorm veel tijd in beslag. Maar dat is wel enorm cruciaal, hè? Want dat zijn mensen die gewoon geen centen niet meer hebben. Dus je zit met een heel moeilijke oefening om dat eigenlijk allemaal nog rond te krijgen.
Er lijkt sowieso ook heel veel onduidelijkheid rond bijvoorbeeld het artiestenstatuut. Ja. De RVA lijkt het zelf dikwijls niet zo goed te weten hoeveel men moet presteren of hoe men aan zo'n statuut geraakt of erin blijft. Is dat iets waar ook nu ja, dat extra is, dat problemen is een, mee nu... zijn gekomen of waar rond men gaat werken om dat transparanter te maken?
Het artistische statuut is er in het verleden gekomen met de bedoeling om te vermijden dat cultuurwerkers automatisch als zelfstandigen moeten werken. Dus ze hebben geprobeerd om dat eigenlijk op verschillende manieren aan te passen. Een deel van het artistische statuut is dat je in de werkloosheid een voordeelregel krijgt, dat je daling van je dop, om het zo te zeggen, niet verder toeneemt. We merken wel dat dat voorstel op een bepaald moment gelanceerd is, dat ging geëvalueerd worden. En we zien nu dat dat enorm moeilijk wordt, zeker voor beginnende kunstenaars, om dat te kunnen krijgen, dat die instapdrempel heel hoog wordt. Onder andere omdat er meer en meer in de sector gewerkt wordt met onbetaalde arbeid. Je wordt alleen ook betaald als je theatervoorstelling af is, dus dan krijg je een opdrachtje voor 3 dagen. Terwijl andere beroepsgroepen, die gewoon in hun dagen betaald worden, gemakkelijker tot een aantal dagen kunnen komen dat zij nodig hebben om te kunnen bewijzen om die toegang te krijgen. Dus dat is een hele moeilijke voor kunstenaars of cultuurwerkers, is dat veel moeilijker om aan die aantal dagen te komen, omdat dat nu zo op een andere manier georganiseerd wordt. Dus je moet proberen een uitzondering te krijgen. En de reactie dan die je vanuit politieke hoek en ook vanuit N-VA heel uitgesproken hoort, is helaas geen privileges. De andere mensen in andere sectoren werken, die moeten 300 en zoveel, en jullie al minder, en je krijgt al voordeelregels.
Maar die hebben ook niet het nadeel natuurlijk dat ze later betaald worden. Dat is de productie begint, die worden elke maand betaald. Dat is dan het verschil.
Ja, ook al, ja.
Men hoort ook heel vaak ingewikkelde constructies van artiesten die dan maar zelf een VZW beginnen, absoluut. Maar dan kunnen zij zichzelf weer niet uitbetalen, dus dan moeten ze daar weer constructies
wat
ook
het randje van de illegaliteit
voor beginnen. Dat lijkt toch dat is omdat er een gebrek is aan een goede weg om het te doen.
Er moeten, ik zou daar veel anekdotes over kunnen vertellen, die dan misschien ook niet altijd verstandig zijn om dat allemaal te vertellen, maar er is alleszins nood aan een hervorming van dat statuut. En er zijn goede voorstellen rond. In de vorige regering lag dat moeilijk, omdat N-VA federaal mee regeerde. We hebben op een bepaald moment gehad dat de R-VA bepaalde dossiers vastzette, omdat zij vonden dat die wetgeving daar rond onduidelijk was. Dan waren we ineens geconfronteerd met allemaal mensen die geen uitkering niet meer kregen. Dan zijn we bij Chris Peters, toen minister van Werk, gegaan om proberen dat opgelost te krijgen. En die heeft toen gezegd van ja, doe mij een voorstel met de hervorming van dat kunstenaarsstatuut. Maar uitkijken, N-VA ziet dat liever verdwijnen. Dus je zit niet in een moment, we zaten toen niet op een moment om dat eigenlijk allemaal geregeld te zien. Ook omdat de verwachtingen rond de hervorming van dat kunstenaarsstatuut vanuit de sector groot zijn. We willen eigenlijk veel groter een verbetering. En soms is dat niet altijd, heeft dat er nog geen politiek draagvlak. En toen hebben wij met Chris Peters afgesproken dat we die situatie van de R-VA gingen deblokkeren met een tijdelijke CAO in de hoop om dan een goed voorstel voor een hervorming van dat kunstenaarsstatuut te kunnen uitdenken samen met mensen uit de sector, zoals de acteursgilden en anderen, om te denken van kijk, dat is een voorstel dat de zaken kan oplossen, want dat is allemaal heel moeilijke materie, hè, dat je probeert vooruit te denken van als we dat nu zouden invoeren, wat betekent dat dan? En daarnaast dat je daar een draagvlak rond vindt, ook aan de politieke kant. En dat proberen we nu al wel lang te doen. We hebben ook wel bepaalde voorstellen nu die we willen bespreken en graag willen voorleggen. Maar ja, in de coronacrisis zit je ineens in een urgente situatie, waarbij dat je niet, waarop de regering misschien ook als een minderheidsregering geen mandaat heeft om direct te kunnen zeggen, ja, we gaan dat hier allemaal hervormen. Dus onze hoop is wel bij een volgende regering dat we die problemen kunnen oplossen. Maar dat valt af te vangen, afwachten zijn van hoe dat theater daar verder verloopt en wat er nieuwe verkiezingen komen of niet. En ik moet wel eerlijk toegeven, we hebben daar ook nog werk in de sector zelf om daar rond een goede consensus te krijgen. Maar wat willen we nu direct? En er zijn heel veel ideeën die naar boven komen in de sector en ik vind dat dikwijls goede ideeën. Maar je moet ook nadenken. Bijvoorbeeld een idee dat regelmatig opduikt is ook het basisinkomen. Maar ja, je moet het wel vertaald krijgen naar een politieke realiteit en daar een draagvlak voor vinden. We hebben gisteren in de Kamer gezien dat zelfs urgentiemaatregelen geblokkeerd geraken. Hè. Dus dat iedereen het erover eens is, we moeten nu iets doen. En als je voorstelt, we gaan die toegang tot de werkloosheid tijdelijk versoepelen, dat er direct reacties komen met de nodige argumenten. Dus ja, je moet er wel die discussie dan aangaan. Dus wat de mogelijkheid, de politieke realiteit is smal. in vergelijking met sommige ideeën die we graag verwezenlijkt willen zien. De enige oplossing is strijd en krachtverhoudingen. Maar we kunnen niet zeggen dat de progressieve krachten vandaag in de meerderheid zijn. Dus daar is veel werk.
Misschien nog even qua cijfers. Hebt u er een idee van hoeveel mensen uit de cultuursector in de technische werkloosheid zijn geraakt en welke die in andere cijfers zweven omdat zij officieel geen contract hadden als cultuurmedewerker?
Orde van grootte, goede vraag, want dat hangt natuurlijk ook af hoe groot dat je die cultuursector ziet. Heb je het over de evenementensector? Ga je het alleen over podium en theater of over... Heb je het alleen over kunstenaars of ook techniekers? Cijfers die ik toch heb zien passeren, onder andere dus vanuit de interimkantoren, is dat zij spraken van 9000 mensen die ineens dan nog niet in die tijdelijke werkloosheid zijn geraakt. RVA heeft wel cijfers gegeven bij een hoorzitting in het Vlaams parlement over de hoeveelheid van mensen die nu, los van de cultuursector, die dan tijdelijke werkloosheid kregen, maar ik ben dat getal kwijt. Dat was dat ging toch over 500.000 of meer. Dat zijn zeer grote getallen. Een vermeerdering dan normaal, die in de werkloosheid staat. Ik zou de exacte cijfers even moeten opzoeken voordat ik hier lukraak een getal zeg, maar dat is gigantisch. En dat mogen we ook niet onderschatten. Hè. Dat is natuurlijk logisch dat we iedereen helpen in die tijdelijke werkloosheid en proberen maximaal de mensen te ondersteunen. Maar dat is het punt dat ik ook voor die gemaakt heb. Je zit in een sociale zekerheid die dat moet kunnen betalen. En dat gaat over miljarden. Hè. Dus we moeten, als de discussie nu niet gevoerd wordt hoe dat we dat gaan herfinancieren, als we die olifant in de kamer gaan laten voor wat dat is, ja, dan geeft het de pap in de mond aan rechtse regeringen om te zeggen, we moeten besparen, er is geen alternatief.
Brugpensioen, arbeidsduurvermindering, termen die al even vergeten waren in feite, dat is al een aantal jaren geleden, maar komen nu terug naar boven. Is dat een oplossing voor de cultuursector?
Er is iets, een van de maatregelen die genomen zijn, dat is niet alleen voor de cultuursector, is de collectieve arbeidsduurvermindering. Er is ook een versoepeling inderdaad voor vroeg te pensioen gaan, voor SWT's, tijdkrediet. Er worden engagementen genomen, dat wil zeggen dat de overheid tegemoet wil komen voor werkgevers die dat willen doen, om te vermijden dat je een cascade aan ontslagen krijgt. Dus dat is nu de grote zorg voor de volgende maanden. We gaan de backfire zien, wie gaat er failliet gaan, wie gaat er zijn ontslag krijgen. Bij sommige sectoren, Torfs en anderen, zijn daar heel creatief, heel snel mee begonnen om iedereen direct buiten te zetten in tijdelijke werkloosheid. Dan moeten ze de facturen van die opzichttermijn niet betalen. We gaan dat in de cultuursector onvermijdelijk ook zien. We mogen eigenlijk wel blij zijn dat de cultuursector nog steeds grotendeels publiek georganiseerd is, gesubsidieerd is, waardoor dat je nog enige garantie hebt. We gaan onze opera en toneelhuizen en zo allemaal nog wel hebben. Die huizen hebben nu ook het voordeel met die tijdelijke werkloosheid dat ze de personeelskost even kunnen anders boeken, waardoor dat ze wel een reserve of tenminste het verlies aan inkomsten kunnen afdekken. Dus dat zit wel vrij safe. Maar er zit daar rond natuurlijk wel een heel ruimere cultuursector die marktgericht werkt, die commercieel werkt. En die grote spelers zullen wel manieren vinden. De evenementensector lobbyt ook zwaar om daar tegemoetkomingen in te krijgen. Ik vrees wel voor de kleinere ondernemers. Mensen.
Zij staan misschien nu karretjes te ontsmetten in de supermarkt.
Ja, en vooral veel flexwerkers. Hè. Ik ken iemand die operazanger is, die echt heeft gezegd, voor mij is alles geannuleerd tot en met 31 december. En ik ga nu proberen, ik weet niet wat dat juist ging doen, maar die dan andere jobs zoeken. Hè. Die dan, ik denk dat hij een soort sociaal werk had gevonden met vluchtelingen of zo. Dus wel een nieuwe uitdaging, maar ja, dat was wel niet de bedoeling als je carrière hebt als operazanger. En zo zijn er meerdere voorbeelden van mensen die zeggen, ik maak een shift, ik ga fruit plukken.
Nog steeds veel, hè, van beginnende acteurs bijvoorbeeld, die dan in de horeca staan of...
Ja, dat doen ze sowieso eigenlijk al. Hè. Er zijn er heel veel die in de opbouw van een carrière hun eigen artistieke werk zelf financieren. Hè. Dus de kunstenaars zijn dikwijls de grootste financier van de cultuursector. En dat ze het zelf bijbaantjes zoeken en zo. Dus dat
tussen,
is al langer.
Tussen de contracten in
voilà,
of de oprechten.
Ja. Of de erfenis erin draaien of zo. In de hoop dat dan... dus er zijn verschillende manieren waarop die hun eigen financieren. Wat ik snap, omdat dat je passie is. Maar ik vrees er nu wel voor, vooral voor een jongere generatie. Hè. Als je nu moet beginnen Je komt van een kunstschool en je ziet dat op je afkomen. Je ziet ook dat die subsidiekraan amper openstaat voor jonge mensen. Dat er wordt ingezet op die grote instellingen. Ja, je haakt af, hè. Ik heb mensen die 20, 30 jaar bezig zijn op een goed niveau, die grote prestigieuze projecten doen, die dus amper rondkomen. Dat is natuurlijk niet aanlokkelijk. En er is de media framet dat ook. Dit is nu al, vind ik, beter. Er zijn initiatieven waarbij media probeert aandacht te geven voor het artistieke zelf. Maar het is toch heel lang, of ook nog steeds, de gewoonte om te focussen op succes. Hè. Een grote prijs die gewonnen is. Iemand die veel werk, een schilderij voor veel geld verkocht heeft. De succesverhalen komen aan bod. Waardoor de perceptie leeft. Ja, hè, die kunstenaars pakken al veel geld. Die komen niet uit hun bed. Zitten de rode wijn heel de dag, of de champagne. Hey, er is een bepaalde framing rond, hè, die geluksvogels.
Ja, perceptie bestaat altijd. Daar heb je bij heel veel mensen. Hè. Vanaf dat je een acteur bent en je bent iets bekend op televisie bijvoorbeeld, denken mensen dat die er ruimschoots goed voor zitten. Hè, terwijl dat het dikwijls of soms
absoluut
anders is.
Ja, ja. En daar zijn nu wel de vorige legislatuur studies rond geweest, die dat ook dat in cijfermateriaal uitdrukken en aantonen van kijk, gemiddeld zitten wij veel lager dan in andere sectoren. Er is ongelijkheid, maar ook armoede in de kunstensector. Er is een mooi initiatief van Platform BK geweest. Dat is een collectief van kunstenaars die de belangen en de rechten van de kunstenaars verdedigen in Nederland, die op het Maaiveld in Den Haag een reeks standbeelden hadden gezet van de helden van in tijden van corona. En de grootte van het standbeeld was afhankelijk van hoeveel dat je verdiende. Dus hè, dat begint dan klein, hè, de mensen die het vuilnis ophalen, de zorg, de kunstenaars, allemaal kleine standbeeldjes. En dan staat er ene joekel van een standbeeld, dat was de topman, de CEO van KLM, die dan zo in zijn loon in een 20, 30 of nog meer fout zit. Dan denk ik wel, ja, dat is wel een confronterend beeld. Hè, van, dat is de situatie. De mensen die onze maatschappij doen draaien, financieel gezien, zitten die dikwijls aan de onderkant. En dat is, de kunstenaars zitten daartussen. Als je de cijfers ziet van kunstenaarsgroepen, los van de bekende voorbeelden, die wel goed draaien en goed verkopen, zitten die, hoewel dat ze dikwijls betere, hogere diploma's hebben, zitten die lager, zitten die onder de barema's van andere sectoren. Dus ja, er is altijd het verwijt subsidieslurpers, maar dat is het beste argument om te tonen als je kunst en cultuur wilt en je wilt daarmee uitpakken, zeker in het buitenland, je zult er als maatschappij in moeten investeren, want anders gaat het er niet zijn. En dat is heel veel talent en waarde dat we dan verliezen. En het erge is dat we dat dikwijls ook niet zullen doorhebben, want als je het niet weet wat er gaat komen, of als je niet voor mensen die misschien minder naar theater gaan of zo, dan weet je ook niet wat je verliest. Hè. Maar eens dat je dat kent, dat heeft ook met emancipatie te maken en betrokkenheid te maken en participatie. Eens dat je dat kent, dan weet je wel hoe waardevol dat is en dat je dat dus dat zo kan verdwijnen.
Ik denk dat de meeste mensen dat ook willen. Natuurlijk is er ook altijd een verschuiving. Hè. We hebben op de jaren televisie gekregen en televisie is dan populairder gaan worden natuurlijk als theater en zo verder, maar uiteindelijk, allee, als er niets meer is, gaan mensen ook anders blazen, denk ik.
Absoluut, ja.
Dus, denk dat, en dat is altijd al zo geweest volgens mijn geschiedenis, dus ik ben er ook van overtuigd dat dat echt nodig is.
Ja, er is natuurlijk wel een evolutie. Je hebt Netflix en je hebt game-industrie en je hebt een andere manier van cultuur die ons ook die ook waardevol is uiteraard, hè? Maar je moet het toch veel ruimer zien. En kunst is niet alleen dat je consumeert aan kunst. Kunst is ook dat je zelf artistiek aan de slag kunt gaan. Dat je daar als individu zelf mee kunt experimenteren. Dus die participatie is niet alleen om het resultaat te zien, maar ook om dat als mens je daarin te kunnen ontwikkelen. En daar heb je een ruime cultuurveld voor nodig. Daar heb je academisch voor nodig, een avondschool en alles wat er is. En dat is een taak van de overheid. En deze regering, Team Jan Bon, heeft wel uitgesproken ambitie dat zij met wat succesvol is willen uitpakken. En de vorige minister die was al bezig met, dat is goed, dan kunnen we onze economische regio in de aandacht zetten. Hè. Dus de baseline van Vlaanderen is sindsdien state of the art. Hè. Dus een groep kunstenaars geweest die dat direct hebben teruggeclaimd en gezegd, state of the art, dat zijn wij, je moet niet in onze naam spreken. Maar Jan Bon gaat wel een stap verder. Die gaat niet alleen zeggen, wat gaan wij met wat hier floreert in het buitenland uitpakken. Die wil effectief die cultuur gebruiken om het Vlaams nationalisme in te masseren. Hè. En hij zegt van niet, maar ja, het staat zo wel allemaal in zijn verklaringen. Dat hij zegt, hij heeft een lezing gegeven aan de UGent. Dat is een openingsseminarie dat in Gent elk jaar gebeurt. En heeft daar vlak af, de eerlijkheid siert hem, gezegd, ja, er is eigenlijk maar een klein aantal, percentage in de bevolking dat effectief de onafhankelijkheid, separatisme wilt. Maar daar moeten we dus aan werken, hè. Daar moeten we dus proberen de mensen bewust van te maken. Maar als er dan een groot draagvlak is voor vermogensbelasting, of dat mensen hun pensioenleeftijd, waar dat dus heel veel mensen 80-90% voorstander van zijn, dan zeggen ze ja, onbespreekbaar. Dus dan zie je het democratisch gehalte. Hè. Een eis die zij belangrijk vinden, die geen draagvlak heeft, gaan we alles politiek op inzetten.
Dan komen we terug over politiek sturen, natuurlijk. Ja. Als ik dan artiest ben en ik heb een andere mening, word ik niet gesubsidieerd.
Dat is wat Peter erover zei, ja. En nu is nog de vraag, hè, dus een van de maffe dingen is nu ook in de visienota, is dat Jan Bon uitpakt en zegt, ik ben voor meerstemmigheid. Dus hij draait die kritiek om. Marius Meiremans zei vorig jaar nog, vlak voor de verkiezingen, die zit voor N-VA in de cultuurcommissie, de dictatuur van de diversiteit. Dat vond dat allemaal niet goed. Maar Jan Bon zegt nu, meerstemmigheid, diversiteit, heel tof. Maar waarom zegt hem dat? Dat is heel slim gezien. Dan kan hij die diversiteit zo groot opentrekken dat ook conservatieve en commerciële stemmen meer en meer aan bod komen. Hetzelfde doen ze met de VRT. Er is te weinig meerstemmigheid. Wat willen ze? Vlaams Blok, eigenlijk, dat die interzaken en zo allemaal mag zitten, alsof het nog niet rechts genoeg is. Dus dat is een truc dat ze eigenlijk doorvoeren. Daarnaast heeft Jan Bon ook nog een heel slimme truc toegepast, namelijk dat het N-VA zelf geweest is die de erfgoedsector heeft opgezet tegen de hedendaagse kunsten, hè, want erfgoed was belangrijk en zo, dat toont onze cultuur en onze traditie, en die hedendaagse kunstenaars, dat zijn van die cosmopolieten die rondzweven en zo, daar waren ze tegen, hè, een beetje proberen eigenlijk mensen op te juten tegen de cultuursector als een culturele elite. En nu zegt hij in de visienota, er is een gesprek of een discussie in de cultuursector dat erfgoed en hedendaagse kunsten tegen elkaar opgezet worden. Vinden we niet netjes. Ze waren het wel zelf aan het doen. Dus hij neemt daar al afstand van en dan zegt hij, ja, maar het zou toch eigenlijk interessant zijn dat die vernieuwende projecten aan de slag gaan met de traditie. Dat kan toch ook? Dat is toch ook een leuk idee? Dan denk ik, ja, dat is een leuk idee, maar dat is niet aan u als politicus om daar iets over te zeggen. Wat doet meneer? Hij maakt een nieuw subsidiecriterium dat hij zegt, als jij iets aan doet, aan de slag gaan met je tradities en de Vlaamse meesters en zo, dan is dat interessant. Het onmiddellijke gevolg gaat zijn dat iedereen die nog een projectsubsidie wilt, gaat proberen om iets met Rubens en Breugel te doen, hè, want ja, anders krijg je centen niet. Dus als dat geen politieke sturing is, dan weet ik het eigenlijk niet meer. En dat is verregaand, hè, want dus vernieuwing en zich als hedendaagse kunsten ontwikkelt, en heeft een lange traditie in vooral een breuk te maken met de traditie en te zeggen, weg daarmee en we doen het opnieuw. Dus dat wordt hier duidelijk met dat subsidiecriterium uitgesloten. Er is een hoorzitting over in het Vlaams parlement. Vakbonden mochten niet komen. De minister nodigt iedereen uit van zijn eigen ambtenarij. En die zitten daar allemaal te zeggen, interessante visienota, slim geschreven, applaus, applaus. Maar we zitten wel met de realiteit dat er nu een minister is die effectief via de subsidiecriteria zit te sturen inhoudelijk. Zwart op wit, staat daar. Wilde jij geld? Iets met erfgoed doen. Dat is dan nog los van wat er met in de fondsen van literatuur en audiovisuele sector gebeurt. Want fondsen zijn zogezegd autonoom en onafhankelijk van de regering. Maar ja, daar zitten ook hun mannetjes allemaal klaar die achter de schermen heel sterk aan beslissen zijn welke dossiers die dan wel iets doen met Vlaams gezindheid en vlag en wimpel, die gaan we misschien centen krijgen.
Het is
andere
wel
niet.
Een kleine versoepeling ten opzichte van heel lang geleden.
Hoe doe je?
Het audiovisuele fonds. Omdat je zegt, de dossiers liggen toch al klaar.
Ja.
Dus langer geleden waren het rechtstreeks politiekers die zeiden van, ja, we krijgen dus subsidies of niet. Hè.
Ja. Maar ja, nu is het maffen is dat je eigenlijk de discussie over verfondsing, moeten we in plaats van die beoordelingscommissies, moeten we niet gewoon terug een fonds gaan maken dat autonoom beslist. En aanvankelijk was het argument pro een fonds altijd, ah, dan zijn die autonoom, los van de politiek. Maar als je natuurlijk ondertussen je eigen politieke Mia Doornaerts en zo dropt in die fondsen, ja, dan zijn die niet autonoom. Wat er wegvalt is de politieke controle. Dus die fondsen doen hun ding en de politici denken, ja, ze zijn autonoom, we mogen ons daar niet mee bemoeien. Maar wat eruit draait, zijn allemaal die mensen die gesubsidieerd worden als zij Vlaams gezien de toestanden doen. En dat is iets dat we nog heel veel gesprekken over kunnen voeren in de toekomst.
Oké, okay. Er is nog veel werk. We gaan hier afsluiten.
Ja, we komen ook als vakbonden met een boek. Vlaanderen excelleert, uitroepteken, vraagteken. Dus samen met de ACV, de andere vakbond, proberen we verschillende stemmen uit de sector aan bod te laten komen. Die ook die ideologische nieuwigheid, zal ik zeggen, dat conservatisme, proberen te duiden, te bespreken. Die ook aangeven dat nieuw is in ons cultuurbeleid. En waarom een boek? Omdat we weten dat er de volgende 4 jaar ook een discussie zal zijn. Misschien is dat nog een gelegenheid om het dan nog eens daarover te hebben.
Okay, dat is heel interessant. We kijken er naar uit. Bedankt voor uw gesprek.
Jullie zijn bedankt.